Zullen met elkaar lezen uit Gods woord. Uit Leviticus 24. Leviticus 24 vanaf vers 10. Daar staat geschreven. Eens ging een zoon van een Israëlitische vrouw, die tevens de zoon was van een Egyptisch man onder de Israëlieten, naar buiten. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man kregen in de legerplaats twist. En de zoon van de Israëlitische vrouw lasterde de naam en vloekte. Toen brachten zij hem tot Mozes. De naam nu van zijn moeder was Selomit, de dochter van Dibri, van de stam Dan. En zij zetten hem in verzekerde bewaring in afwachting van een beslissing op grond van een uitspraak des Heren. Toen sprak de Heren tot Mozes, breng de vloeker buiten de legerplaats, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal de gehele vergadering hem stenigen. En tot de Israëlieten zult gij zeggen, een ieder die zijn God vloekt, zal zijn zonde dragen. Wie de naam des Heren lastert, zal zeker ter dood gebracht worden. De gehele vergadering zal hem stenigen. Zowel een vreemdeling als een geboren Israëliet zal, wanneer hij de naam lastert, ter dood gebracht worden. Ook wanneer iemand enig mens doodslaat, zal hij zeker ter dood gebracht worden. Maar wie een stuk vee doodt, zal dat vergoeden, stuk voor stuk. En wanneer iemand zijn volksgenoot lichamelijk letsel toebrengt, dan zal hem evenzo gedaan worden als hij gedaan heeft. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Hetzelfde letsel dat hij een mens heeft toegebracht, zal hem toegebracht worden. En wie een beest doodslaat, zal het vergoeden. Maar wie een mens doodslaat, zal ter dood gebracht worden. Enerlei recht zult gij hebben. De vreemdeling zij gelijk de geboren Israëliet. Want ik ben de Heere, uw God. Zo sprak Mozes tot de Israëlieten. Toen brachten zij de vloeker buiten de legerplaats en stenigden hem. En de Israëlieten deden gelijk de Heere Mozes bevolen had. Tot zover.
Goedemorgen. Het is fijn om elkaar weer te ontmoeten in de dienst. Zo na zo'n vakantieperiode is het fijn om elkaar weer te zien. En misschien elkaar onze vakantieavonturen te vertellen. Ik moet u zeggen, ik ben zelf 2 weken in Italië geweest. En ik heb altijd weer een beetje moeite om na het einde van de vakantie terug te gaan naar huis. Want dan kom je weer terecht in het Nederlandse regenklimaat. En je moet weer aan de slag. Maar goed, dan heb je weer in ieder geval iets om naar uit te kijken voor volgend jaar. Alleen duurt dat altijd zo lang, hè? Een jaar. Heeft u dat ook? Tijdens mijn vakantie is er ook een hoop gebeurd in Israël en Libanon. En daar wil ik het toch even met u in het kort over hebben. Maar zullen we eerst bidden met elkaar? Ja, Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel dat bij u alles bekend is. Vader, en dank u wel dat u een plan begon voordat de tijden gingen lopen, Vader. En dat we mogen uitzien ook naar de voltooiing van dat plan, als u straks alles in allen zal zijn. Vader, en ja, wat moeten we nou met Leviticus 24 in het licht van uw plan? Vader, mogen we daar vanochtend mee bezig zijn en wilt u degene zijn die onze harten aanspreekt? Vader, niet dat het alleen bepaalde kennis wordt voor ons, maar dat we, als we hier vandaan gaan, dat we het uit mogen leven in de praktijk van alle dag, in de week die voor ons ligt, in het werk wat we doen. Vader, want we verlangen om met u bezig te zijn. Vader, en als we uw woord lezen in de schrift, dan is het zo dat u eigenlijk met ons bezig bent. Vader, u openbaart uw woorden aan ons, zodat we weer een stukje van uw geopenbaarde wil leren kennen. Vader, mogen we zo zijn in de plaats waar u ons stelt, dat levend, heilig en welgevallig offer, die lieflijke reuk tot u. Vader, opdat we op de plaats waar we zijn al een brief van Christus mogen zijn in alles wat we doen en in de wandel die we gaan. Vader, zo kent u ons leven en zo heeft u ons lief. Ja, Vader, van voor de nederwerping der wereld heeft u ons uitgekozen. En in liefde heeft u ons tevoren bestemd tot het zoonschap. Geweldig, Vader. We mogen Abba, Vader tegen u zeggen. En u maakt ons rijk met uw woord. En dank u wel daarvoor. Dank u wel voor elkaar. Dank u wel voor de vakantieperiode die achter ons ligt. Dat we hier weer bij elkaar mogen zijn in deze dienst. Vader, zo zal alles zijn. Niet tot eer van mensen, Vader. Dat zoeken we niet. We zoeken vanochtend de eer, de heerlijkheid, de glorie en de waardering voor u, Vader. U als God en Vader van het al. Vader, zo dank u voor dit moment. In Jezus' naam. Amen. Het is zo dat anderhalve maand geleden werden 8 Israëlische soldaten gedood en 2 Israëlische soldaten gegijzeld. Nou, voor de Israëli's is een mensenleven erg belangrijk en vooral een soldatenleven. En vaak wordt er hoog ingezet om een enkel leven te sparen. Nou, toen die 2 Israëlische gegijzelde Israëlische soldaten niet snel genoeg vrijkwamen, begon Israël met bombardementen op de luchthaven van Beirut. Tientallen mensen kwamen om. De tegenpartij reageerde direct met bombardementen op de stad Haifa. 8 mensen kwamen om. En Israël reageerde daar weer direct op door hevige bombardementen op de stad Beirut. Weet u, als dit zo gebeurt, hè, dan is eigenlijk gelijk de wereld erbij betrokken. Amerika laat van zich horen. Syrië laat ook van zich horen. Na 3 weken oorlog voeren wordt er een soort balans opgemaakt. En ik las dat in de krant. 643 doden in Libanon en 55 doden in Israël. De zaak is volledig geëscaleerd. Weet u, het Midden-Oosten lijkt soms net een kruidvat, wat als de aanleiding maar klein is, volledig kan exploderen. En waarom escaleert de boel daar zo snel? Als de aanleiding maar klein is, in vergelijking tot het aantal doden wat tot nu toe gevallen is. Ja, natuurlijk heeft alles te maken met het Joods-Palestijnse conflict, problematiek. En misschien kan je de oorzaak nog wel dieper zoeken in de verhouding tussen Isaac en Ismaël. Isaac, de vertegenwoordiger van de Joodse lijn, en Ismaël, de vertegenwoordiger van de moslims. Maar daar wil ik me niet mee bezighouden vanochtend. Wat ik wel met u samen wil bekijken, wat is nou het karakter van het Israëlische leger vandaag de dag? Hoe gaat het Israëlische leger om met zijn vijand? Ik denk dat het motto van het Israëlische leger vandaag de dag nog steeds is: oog om oog, tand voor tand. Als de vijand mij wat aandoet, dan sla ik keihard terug. Als de vijand mij een oog uitrukt, dan ruk ik een oog uit bij mijn vijand. Als de vijand mij een tand uitslaat, dan sla ik een tand uit bij mijn vijand. Waar komt deze militaire strategie dan eigenlijk vandaan? Zou je af kunnen vragen. Nou, misschien wel uit het gedeelte wat we gelezen hebben. Leviticus 24. Leviticus is het derde boek van de Torah, waarin God Mozes voorschriften geeft om het volk te besturen in de woestijn en voor de periode daarna. En in deze voorschriften zegt God tot Mozes: indien iemand, een volksgenoot, lichamelijk letsel toebrengt, dan zal ditzelfde letsel ook aan hem of aan haar worden toegebracht. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Hetzelfde lichamelijk letsel wat een mens toebrengt, wordt ook door hem of haar aan hem of haar toegebracht. Deze voorschriften als een wet door God aan Mozes voor het volk gegeven, is 3.500 jaar later, in de tijd dat wij leven, nog heel actueel in het Midden-Oosten. En vooral bij het leger van Israël. En misschien is de gedachte er wel achter dat zij alleen kunnen handhaven in het beloofde land, indien ze de militaire strategie toepassen, oog om oog, tand voor tand. Als de vijand mij wat aandoet, in dit geval groeperingen in Libanon, als de vijand mij wat aandoet, dan sla ik keihard terug. Oog voor oog, tand voor tand. Hoe ging nou eigenlijk Jezus om 2000 jaar geleden met zijn vijanden? En kunnen wij daar wat uit leren vandaag de dag? Je kan dat vooral lezen in Matteüs 5. En laten we dat opzoeken met elkaar, Matteüs 5. En ik wil vanochtend met u 4 teksten gaan lezen. Ik doe een beetje beroep op uw inspanning, maar ik wil een bepaalde lijn neerleggen. Matteüs 5. En daar kunnen we zien dat Jezus leert hoe je om moet gaan met vijanden. En laat het nou precies 180 graden gedraaid zijn op hetgeen wat gezegd wordt in Leviticus 24. Matteüs 5 vanaf vers 38. Hierin leert Jezus hoe je om moet gaan met vijanden. Er staat gij vanaf vers 38, hè, Matteüs 5. Er staat gij hebt gehoord dat er gezegd is, oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan. Doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En wil iemand met uw rechter en uw hemd nemen, laat hem ook uw mantel. En zal iemand u voor 1 mijl pressen, ga er 2 met hem. Geef hem die van u vraagt en wijs hem niet af die van u lenen wil. Gij hebt gehoord dat er gezegd is, gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt zijn van uw vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over boze en goede. En laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij dan meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader volmaakt is. Nou, hierin kunnen we lezen dat Jezus leert hoe God omgaat met zijn schepping. God laat de zon opgaan over goede en boze. En God laat het regenen over onrechtvaardigen en rechtvaardigen. En Jezus leert om hierin de Vader te imiteren, opdat we kinderen Gods mogen worden. Heb je vijanden lief, zegt Jezus, en bid voor wie je vervolgen. Is het nou zo, hè, dat de woorden die Jezus hier spreekt ook door hem zelf worden toegepast? Datgene wat Jezus hier zegt, wordt het ook door hem zelf in de praktijk 2000 jaar geleden in zijn leven hier op aarde ook toegepast? Of zijn het alleen maar woorden van hem? Wie was nou Jezus' grootste menselijke vijand hier op aarde? En hoe gaat Jezus dan om met die vijand? Ik wil vanochtend met u samen kijken hoe Jezus omgaat met zijn grootste menselijke vijand. Judas Iscariot. Judas die Jezus verraadt voor 30 zilverlingen. Krijgt Judas lik op stuk van Jezus? Of gaat Jezus ten einde toe liefdevol om met Judas? Je kan dat lezen in Johannes 13. Dat is de tweede tekst die ik met u wil lezen. Johannes 13. En laten we het opslaan. Vanaf vers 21. Er staat na deze woorden, in vers 21, werd Jezus ontroerd in de geest. En hij getuigde en zeide voorwaar, ik zeg u, één van u zal mij verraden. De discipelen zagen elkaar aan in het onzekere van wie hij sprak. Een van de discipelen die Jezus lief had, lag aan de boezem van Jezus. Hem dan gaf Simon Petrus een wenk en zeide tot hem, zeg wie het is, van wie hij spreekt. Deze, aanstonds zich aan de borst van Jezus werpende, zeide tot hem, Heere, wie is het? Jezus dan antwoordde, die is het, voor wie ik het stuk brood indoop en wie ik het geef. Hij doopte dan het stuk brood in en nam het en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. En na dit stuk brood, toen voerde Satan in hem. Jezus dan zeide tot hem, wat gij doen wilt, doe het met spoed. Maar niemand van de aanliggenden begreep waartoe hij hem dit zeide. Want sommigen meenden dat Jezus, omdat Judas de kas hield, tot hem zeide, koop wat wij nodig hebben voor het feest. Of dat hij iets aan de armen moest geven. Hij nam dan het stuk brood en vertrok terstond. en het was nacht. Nou, waar het mij om gaat is vers 26. Als je dat na gaat lezen in het Grieks, hè, vers 26. Als je het Grieks volgt, dan staat er in vers 26, Jezus dan, hun antwoordend, zei, hij is het aan wie ik de ondergedompelde beten zal geven. Dopende dan de beten, nam hij het en gaf het aan Judas, de zoon van Simon Iscariot. Dus bij het laatste maal wat Jezus houdt voordat hij gekruisigd werd, gaf hij niet een stuk brood aan Judas, maar hij gaf Judas de beten. Weet u wat de beten is? De beten, het Griekse woord voor beten is psomion. Psomion. En heeft alles te maken met een oud-Oosters gebruik. En dit oude Oosterse gebruik was al bekend in de dagen van Abraham. En was nog steeds actueel in de dagen van Jezus. De beten, dat is dat kleine stukje voedsel wat door de gastheer gebracht werd naar de mond van de gast. Als teken van waardering. Als teken van waardering. Je kon je gast aan tafel, kon je gastheer je geen grotere eer bewijzen door je de beten te geven, dat kleine stukje voedsel, als teken van waardering. Zoals wij vandaag de dag een toast uitbrengen. Een toast uitbrengen op onze gast. Om hem of haar daarmee te eren. Zo was in de dagen van Jezus het gebruik. Om je gast te eren met het geven van de beten. Nou, wie van de discipelen was nou waard, het waard, om de beten van Jezus te krijgen? Petrus? Petrus had de sleutels van het koninkrijk gekregen van Jezus. Johannes? Johannes was de discipel die Jezus lief had. De andere discipelen? Ze hadden misschien allemaal stuk voor stuk begeerd om de beten te krijgen van Jezus. Nee, Jezus geeft de beten aan Judas Iscariot. Uitgesproken Judas, terwijl Jezus wist dat Judas hem ging verraden voor 30 zilverlingen. Wat een liefdevolle en genadevolle daad is dit van Jezus. Om de beten te geven aan Judas. Ten teken van waardering. Overtreft deze daad niet alle daden die Jezus tot nu toe had laten zien aan zijn discipelen? En wat een enorm contrast zit hierin. De laagste schanddaad die een mens kan begaan en verzinnen, wat Judas deed, wordt door Jezus gekoppeld met het geven van de beten aan Judas. Als teken van waardering. Wat jammer dat dit wegvertaald is door de MBG-vertaling. Judas krijgt van Jezus de beten als teken van waardering. Niet een ordinair stukje brood, maar Jezus, maar dat kleine stukje voedsel wat de gastheer Jezus geeft aan zijn gast Judas, zijn ergste menselijke vijand, als teken van waardering. Wat kunnen wij nou leren uit deze liefdevolle daad van Jezus? Hoe gaan wij nou om met onze vijanden vandaag de dag? Ik bedoel niet dat u letterlijk een klein stukje voedsel moet brengen naar de mond van uw vijand. Maar hoe gaat u om met uw vijand? Jezus geeft aan zijn ergste menselijke vijand Judas de beten. Als teken van waardering. Hoe gaan wij om met onze vijand vandaag de dag? Ja, zult u misschien denken, de beten dat was iets voor de tijd van Jezus en zijn discipelen. Dat geldt niet meer voor deze tijd. Is dat zo? Weet u dat de beten, het Griekse woord psomion, ook gebruikt wordt door de apostel Paulus in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12. En laat dat nou net het hoofdstuk zijn waar de apostel leert hoe wij om moeten gaan met onze vijanden. Laten we dat ook opzoeken. Als derde tekst, Romeinen 12. En dat zegt ons wat, de Romeinenbrief. Daar spreekt de apostel tot ons. En daar leert de apostel hoe wij om moeten gaan met onze vijanden. Vanaf vers 9. Er staat, de liefde zij ongeveinsd. Wees afkerig van het kwade. Gehecht aan het goede. Wees in broederliefde elkander genegen. In eerbetoon elkander ten voorbeeld. In ijver onverdroten, vurig van geest. Dient de Heere. Wees blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed. Bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. Zegend wie u vervolgen, zegend en vervloekt niet. Wees blijde met de blijde, weent met de wenende. Wees onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Wees niet eigenwijs. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Heb het goede voor met alle mensen. Houd, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, vrede met alle mensen. Wreekt u zelf niet, geliefde, maar laat plaats voor de toorn. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, spreekt de Heer. En dan vers 20, hè, waarom het gaat. Maar, zegt de apostel, indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want zo zult gij vurige kolen op zijn hoofd hopen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Nou, als je nou het Grieks volgt, hè, in vers 20, dan staat er niet, maar indien uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Dat staat er niet. Maar er staat, maar indien uw vijand honger heeft, geef hem de beten. Geef hem de beten. Weet u, daar word ik stil van. Indien je vijand honger heeft, geef hem de beten. Wij zijn als Nederlanders in het algemeen altijd zo goed in het inzamelen van geld om hongerigen te voeden in de derde wereld. Het wordt voor ons al een stuk lastiger als wij onze hongerige vijanden zouden moeten voeden met eten, zoals in de NBG-vertaling staat. Maar het slaat alles als wij onze hongerige vijand zouden moeten eren met de beten. Als teken van waardering. De apostel Paulus zegt, als je vijand honger heeft, geef hem de beten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dit te doen, zal je gloeiende kolen van vuur hopen op zijn hoofd. Word niet door het kwade overwonnen, maar overwin kwaad met goed. Wat een enorme les van de apostel Paulus voor de praktijk van ons leven, voor vandaag de dag. We moeten onze hongerige vijanden niet voeden, maar we moeten onze hongerige vijanden voeden met de beten. Als teken van waardering. En natuurlijk heeft het geven van de beten ook alles te maken met het karakter waarin we het geven. Welk motief zit erachter, achter dat geven? Kijk, geven wordt van grote waarde als geven vergezeld gaat met liefde. Als we onze vijand voeden met de beten, in liefde gegeven, als teken van waardering. Weet u wat er dan gebeurt? Dan gaat dat waardering oproepen bij onze vijand. En dan zou het zo kunnen zijn dat onze vijand geen vijand meer van ons is, maar een vriend van ons geworden is. Weet u, Jezus gaf de beten aan Judas Iscariot als teken van waardering. Judas, die net van plan was om Jezus over te leveren aan de hoge priester voor 30 zilverlingen. Voor ons is zo'n liefdevolle daad wat Jezus doet als mens zijnde haast niet te begrijpen. En toch leert de apostel Paulus ons dat wij onze vijanden moeten voeden met een heerlijke beten, als teken van waardering. Weet u, ik heb net zo het idee dat er in de geschiedenis straks nog een keer een moment komt dat Jezus als de Zoon van God nog een keer als een soort beten, iets gaat weggeven aan iemand, niet aan zijn ergste menselijke vijand, maar iets gaat weggeven aan iemand die het alleen waard is alle waardering, eer, glorie en heerlijkheid te krijgen in hemel en op aarde. Ik bedoel niet dat Jezus als de Zoon van God nog letterlijk een keer, een tweede keer, een klein stukje voedsel gaat weggeven. Maar ik bedoel dat Jezus als de Zoon van God figuurlijk zichzelf gaat weggeven aan God de Vader. Waarom? Omdat God de Vader alleen alle waardering, eer, heerlijkheid en glorie toekomt. In hemel en op aarde. Dat zal het moment zijn bij de voltooiing van de aionen. Als God alles in allen zal zijn. En laten we dat als vierde tekst lezen met elkaar. En dan even in het licht van het liefdevol weggeven van de bete. Aan iemand die alleen het waard is. Alle waardering, eer en heerlijkheid te krijgen. God de Vader. 1 Korinthe 15. Vanaf vers 20. Hè? Dat is de laatste tekst die we lezen. 1 Korinthe 15 vanaf vers 20. Er staat in vers 20. Waar de apostel Paulus schrijft. Maar nu. Christus is opgewekt uit de doden. Als eersteling van hen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. He, u weet hoe dat zit, hè? Er staat niet, want evenals allen in Adam sterven, zo zullen ook allen in Christus worden levend. Want dan zouden dus alleen die allen worden levend gemaakt die in Christus zijn. Nee, er staat, want evenals in Adam allen sterven, iedereen is gestorven, geen mens uitgezonderd. Zo zullen ook in Christus diezelfde allen levend gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde. Christus als eersteling. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Daarna het einde, de voltooiing. Dat is die laatste fase. De voltooiing. En dan gaat de apostel die voltooiing beschrijven. Wanneer hij het koningschap aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. Want hij moet als koning heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer hij zegt dat alles onderworpen is, is blijkbaar hij uitgezonderd die hem alles onderworpen heeft. Wanneer alles hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen. Die hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Nou, vanaf vers 24 wordt de voltooiing van de aionen beschreven door de apostel Paulus. En deze vier versen, daar zit eigenlijk een wonderlijke structuur in. Een structuur. De verzen die kan je in een structuur aan elkaar spiegelen. En ik vind het jammer dat de Bijbel er nog niet is. Want anders had ik u dat laten zien. Maar misschien is dat wat voor de volgende keer. Maar vanaf vers 24 wordt die voltooiing beschreven. Wanneer de Zoon het koningschap weggeeft, opgeeft aan God de Vader. Wanneer het al datgene wat in de hemel, op de aarde en onder de aarde is, ondergeschikt is aan de Zoon, dan zal de Zoon tot de Vader zeggen: Vader, alle vijanden zijn door uw liefde overwonnen. Vader, het al heeft zich ondergeschikt aan mij. En elke tong heeft gezegd: Jezus Christus is Heere, Vader, en dat is tot eer van u. En Vader, nu ga ik mijzelf weggeven als een heerlijke, kostelijke bete. Waarom, Vader? Omdat u alle waardering, eer, glorie en heerlijkheid ontvangt. In hemel en op aarde. Vader, ik schik mijzelf onder aan u. Zodat u alles in allen kan worden. Weet u, dan zal Gods liefde alle uithoeken van het universum gevuld hebben. Het is ook de liefde van God tot al zijn schepselen. Dat de basis, het fundament vormde. Dat Jezus, precies Judas, de bete kon geven. Judas die hem ging verraden voor 30 zilverlingen. De liefde van God tot al zijn schepselen is juist de basis geweest voor Jezus. Om Judas de bete te geven als teken van waardering. Omdat als God alles in allen zal zijn, zal hij ook alles in Judas zijn. Judas zal daar niet staan als Judas Iscariot, die hem voor 30 zilverlingen had verraden, maar veranderd door Gods liefde, zal Judas daar staan als een kind van God. waar God ook alles in Judas kan worden. Weet u, laten wij vanochtend een les trekken uit de Romeinenbrief, Romeinen 12. Datgene wat Paulus zegt. He? Indien je vijand honger heeft, geef hem de beten, geef hem die waardering. Indien hij dorst heeft, geef hem te drinken. En laten we bij alles wat we doen, in de praktijk van ons leven, laten we dat heerlijke einddoel als God alles in allen wordt, laten we dat voor ogen houden. Ik zou zeggen als laatste vanochtend, laten we onze vijanden verheugen met een heerlijke beten. Amen.